Als je gelooft in God en zoekt hoe je je geloof verbindt met je leven, hoe je God verbindt met je leven, dan heb je ook strijd met God, soms. Dat kan eigenlijk niet anders. En soms heb je ook wel eens een grotere strijd met God. Israël, de naam van het volk van God, dat betekent ook zoiets als strijder met God. Jacob kreeg die naam toen hij gestreden had met God, lijfelijk gestreden had met God, bij die rivier, de Jabok. En bij leven met God, daar hoort ook wel worstelen met God. Vragen die je hebt naar God, weerstand die in je is naar God toe. Niet dat het een doel is op zich, maar het is onvermijdelijk dat het ook een proces is met, ja, onvermijdelijk onderdeel van jouw proces met God, een worsteling. Zo wil God jou bijvoorbeeld iets geven, maar kun je dat als mens soms misschien maar moeilijk ontvangen. Zoals liefde in je hart, gek genoeg. Gods liefde in je hart kan een strijd zijn om dat te kunnen ontvangen van God. Dan is er een worsteling nodig waarbij jij je ook gewonnen geeft. Waarbij jij je gewonnen geeft, waardoor Gods liefde wel in je hart terecht kan komen. En vaak is dat niet meer aan iets vasthouden, waar je misschien lang wel aan vastgehouden hebt. Er zijn meer soorten strijd met God. God niet kunnen begrijpen omdat je wat er gebeurt in de wereld of wat er gebeurt in je leven, dat je dat niet kan rijmen met dat God goed is en liefdevol. Dat kan een strijd opleveren. Zulke dingen zijn reden tot strijd. Geven vragen. En je kunt misschien wel zeggen, als je dat niet hebt, dan zou je kunnen afvragen of je het misschien wel zelfs opgegeven hebt om je leven te verbinden met God. Dat kan ook. Dan heb je God misschien heel erg ver weg geplaatst. Dan heb je ook geen vragen over God en het leven. Hoe lang nog, Heer, moet ik om hulp roepen en luistert u niet? Moet ik geweld schreeuwen en brengt u geen redding? Waarom toont u mij dit onheil en ziet u deze ellende aan? Ik zie slechts verwoesting en geweld, opkomende twisten en groeiende tweedracht. De wet wordt ondermijnd, het recht krijgt niet langer zijn loop. En de wettelozen verdringen de rechtvaardigen, het recht wordt verdraaid. Dit ligt zwaar op het hart van Habakuk. En hij klaagt bij God, dit is een strijd die hij heeft. Het komt voort uit een strijd, deze uitroep. Het is een corrupt en duister regime destijds in Israël. Een regime waarbij de top zich verrijkt aan de rest. Met corruptie, waarin de leugen regeert, waarin tweedracht wordt gezaaid. Mensen aan de kant worden geveegd die in de weg staan. En dat sijpelt door de hele samenleving heen. Het is geweld. En veel mensen lijden daaronder. En Habakuk ziet dat en het gaat aan zijn hart. En de grote vraag die Habakuk dan heeft is, God, u doet niks. Dit is toch het moment voor u om dan in te grijpen als u dit ziet te gebeuren. God, waarom doet u niks? U laat het maar gebeuren. Ken je die vraag? Waar Habakuk voor staat, wat Habakuk ziet. En dan die vraag naar God. Goed om te bedenken dat dit een profeet is. Een profeet die vaak al Gods woord heeft verkondigd. Waarvan je mag verwachten dat hij dicht bij God leeft. Maar in dit geval vol vragen en vol onbegrip staat naar God toe. Voelt u zich veilig bij God? Voel je je veilig bij God? Geen veroordeling als je antwoord nee is. Ik heb al genoeg verhalen gehoord van mensen over het leven en ook zelf het leven geleefd of leef het leven, waarbij ik me absoluut kan voorstellen dat je antwoord misschien wel nee is. Dat je zegt van, nee, ik voel mij eigenlijk niet veilig bij God. Ik durf God niet te vertrouwen. Ook al geloof ik in God, toch voel ik me niet altijd veilig. Zou Habakuk, toen hij dit zo uitsprak, tekst die net gelezen is en die ik ook weer gelezen heb, zou hij zich veilig gevoeld hebben bij God toen hij dat zo uitsprak? Er zijn twee manieren waarop je naar je leven of naar je situatie kan kijken vanuit het geloof dat God met je is. En voor je zorgt of voor je kinderen zorgt. En die twee manieren wil ik beschrijven. Twee manieren waarop je kunt kijken naar God is met me, God zorgt voor me. Manier 1. Manier 1 is dat je gelooft, ja, God zorgt voor je, hij houdt van je, hij wil je vader zijn. En daar heb je dan een beeld bij. Een beeld bij van, nou, een leven dat God met je is, een voorspoedig, gezegend leven. En natuurlijk komen er dan moeilijkheden in het leven, maar God is met je en die zorgt voor je in de moeilijkheden. Dus hij helpt je om die te dragen. Dus het zal allemaal hopelijk niet te erg zijn. En hopelijk zegent God juist veel dingen, zodat het goed gaat. Dat zou een liefhebbende vader immers toch ook doen. En dan kun je zeggen, ja, kijk, het gaat goed met me, want God is met me en hij zorgt voor me. Alleen, in het echte leven gebeuren dan echte dingen met je. Of jij wordt ziek, steeds weer, of heel de tijd. Of je kinderen worden ziek. Je wordt gepest, of je kind wordt gepest. Of je huwelijksrelatie gaat helemaal niet zoals je had gehoopt, of nog erger. Of je bent geboren in het lichaam van een vrouw, maar je hebt je altijd al een man gevoeld. Of je moet op de vlucht slaan vanwege een oorlog. Of op een of andere manier gaat het leven helemaal niet zoals je had gedacht of had gehoopt. Want het leven is veel moeilijker en veel ingewikkelder dan dat je kan zeggen dat het wel eens tegenzit in het leven. En misschien denk je dan wel, ja, maar alles kan mij gebeuren, ook al zorgt God voor mij. Dan nog kan de diagnose van de arts heel erg tegenvallen. Ben je dan eigenlijk wel echt veilig bij God? Als toch alles kan gebeuren. En zo kun je tot die conclusie komen van, nou, ik weet niet of ik mij veilig voel bij God. Want eigenlijk kan toch alles mij overkomen. En dan zing je ook niet zo hard, God is goed. Of glorie aan God. Hij is trouw en liefdevol. Want dan is dat veel moeilijker. Maar ik wens jou een robuuster geloof dan dit, wat ik nu heb geschreven. Dat is voorbeeld 1. Ik wens jou een robuuster geloof dan dat. Wat is die andere manier, die tweede manier? Die illustreer ik met een kort verhaal. Ik sprak onlangs een predikant. En die vertelde mij dat hij in zijn gemeente een keertje preekte uit Nahum. En hij zei, ik sprak over God. En ik sprak onder andere de woorden uit, God is goed. En daarna heb ik nog veel meer gezegd. En wat bleek later na de dienst? Later na de dienst kwam een vrouw naar hem toe. En die vertelde hem dat ze tijdens de dienst doof was geworden. Tijdens die kerkdienst dat hij preekte, was hij doof geworden. En de laatste woorden die vrouw gehoord hadden, dat was, God is goed. En daarna werd ze doof. De conclusie die deze vrouw trok was, maar ik moet nu wel naar deze kerk blijven gaan. Want hier gebeurt het. Hier spreekt God. Hier is God. Ook al was ze doof geworden. Maanden later, allerlei ziekenhuisbezoeken later, waar niks uit was gekomen, niks hadden opgeleverd. In een kerkdienst was daar plotseling tijdens de kerkdienst haar gehoor weer terug. Dit verhaal, dit getuigenis eigenlijk, is wat mij betreft een gelijkenis voor die tweede manier. Het is totaal onduidelijk waarom die vrouw doof werd. En laten we ervan uitgaan dat die vrouw niet doof wilde zijn. Dat ze gewoon wilde horen, zoals een mens bedoeld is. En dat een kind van God doof wordt, zeker tijdens een kerkdienst, is niet zo gemakkelijk te rijmen met dat God goed is. En zo zijn er vele dingen die ons overkomen, of die in de wereld gebeuren, die niet zo gemakkelijk zijn te rijmen met dat God goed is. Of eigenlijk totaal niet zijn te rijmen met dat God goed is. Toch waren dit de laatste woorden die zij hoorden voordat het gebeurde dat ze doof werd. God is goed. En zij geloofde die woorden. Doof zijnde. En wat paste bij het vormgeven van haar geloof is dat ze bleef komen naar de kerk. Vanuit het geloof dat God daar is. De kerkdiensten waar ze niks hoorden natuurlijk. En dit is de manier die ook verwoord wordt door het tweede stukje aan het eind van Habakkuk. Wanneer hij zegt, al zal de vijgenboom niet bloeien, al zal de wijnstok niet voortbrengen, al zal de oogst van de olijfboom tegenvallen, al zal er geen koren op de akker staan, al zal er geen schaap meer in de kooien zijn en geen rund meer binnen de omheining, toch zal ik juichen voor de Heer, jubelen voor de God die mij redt. God, de Heer, is mijn kracht. Hij maakt mijn voeten snel als hinden. Hij laat mij over toppen van bergen gaan. Ook al word ik nu ziek. Ook al verlies ik dit in mijn leven. Al krijg ik niet terug wat ik wens uit Gods goede schepping. En is er niks mis met die wens. Maar wat ik wilde behouden in deze wereld, hoort er bij Gods goede schepping en is het goed. Maar ontvang ik het niet, toch geloof ik dat ik in God hang ben. Toch prijs ik God om zijn goedheid. Dat is de houding. En dan kun je zeggen, jongen, knap als je dat kunt. Ik zou willen dat ik dat kon. Maar dan zeg ik, nee, dat is niet knap. Daar is niks knaps aan. Want zeggen dat dat knap is, dat zou zomaar iets kunnen zijn om het van je af te houden. Maar deze uitspraak, al zal de vijgenboom niet bloeien, toch zal ik juichen voor de Heer, dat is het resultaat van een worsteling met God. Van een strijd met God, waar iets is gebeurd met Habakkuk, die eerste vragen had. Intense vragen van Habakkuk, die heel diep gingen in zijn hart. En antwoorden van God, waar Habakkuk aanvankelijk eerst nog meer van ontdaan was. God vertelt over het oordeel wat er komt over die mannen waar ik net had verteld in Israël. Die mannen die onderdrukken, waar corruptie is. Gods oordeel komt erover. Dat wordt verwoord in Habakkuk en is onwijs intens voor Habakkuk. En dat brengt Habakkuk van zijn stuk. Daarop volgt dan een oordeel over die mensen die Israël aanvielen als oordeel van God. Habakkuk kreeg te horen wat God ging doen. En als hij dan God hoort, en dat kun je allemaal lezen in de tussenliggende hoofdstukken van die twee stukken die ik heb gelezen, dan zegt Habakkuk, ik hoorde dit alles en ik beefde van binnen. Ik vernam het en mijn lippen trilden. Mijn botten werden aangevreten. Ik stond te trillen op mijn benen, wachtend op de dag van onheil. Die komt voor het volk dat ons aanviel. Habakkuk was in die strijd op een zeker moment op zijn wachtpost gaan staan. Zo vertelde hij er ook over. Ik ga op mijn wachtpost staan. De plek waar hij luistert naar God. Wat God tot hem heeft te zeggen. Naar aanleiding van zijn vragen. Op een gegeven moment staat er in hoofdstuk 2. Ik ga staan op mijn wachttoren. Betrek mijn post op het bolwerk. Ik kijk uit om te zien wat de Heer mij zeggen zal. Wat hij antwoordt op mijn verwijt. En toen kwam God dus met woorden voor Habakkuk. En dat maakte dat hij beefde en trilde. En uiteindelijk kan zeggen, al zal de vijgenboom niet bloeien, toch zal ik juichen. Wat zou God dan tegen ons zeggen? Wat zou God tegen jou zeggen? In jouw situatie. Met jouw woorden van verwijt misschien wel zelfs naar God. Dat weet ik natuurlijk niet precies, wat God tegen jou zal zeggen. Maar ik weet wel iets. En dat is dat het antwoord wat God aan jou terug zal zeggen, dat alles te maken zal hebben met Jezus en met zijn kruisdood en zijn opstanding. God heeft iets tegen je te zeggen en hij zal iets tegen je zeggen. En zeker weten is dat gelinkt aan Jezus, zijn kruisdood en opstanding. Ook tamelijk intens. Als God tot je spreekt en hij laat je Jezus zien. En die gekruisigd. Daar sta je van te trillen. Als je werkelijk door je heen gaat wat daar is gebeurd. Je leest erover en je met besef, dan sta je te trillen. Dan gaat het diep door je heen wat daar gebeurt. Intens. En wanneer ik mensen spreek met hun vragen of mijn eigen vragen naar God, mijn eigen verwijten misschien wel naar God soms, moeilijkheden naar God, dan stel ik dikwijls voor, als je dat naar God uitspreekt en je bidt ervoor en je spreekt tot God, stel er dan niet zomaar God voor als die man in de hemel is, die almachtig en almachtig en goed en vrij van alles. Maar als je bidt, stel God dan voor als Jezus de gekruisigde. Jezus die aan het kruis hangt en daar lijdt. En spreek tegen hem uit wat er op je hart ligt. Jouw moeite, jouw vragen met God. Spreek ze uit tegen God terwijl je voorstelt dat hij aan het kruis hangt. Hij is het beeld van God. Dan spreek je heel anders. Dan spreek je op een hele manier, op een hele andere manier van hart tot hart tegen God. Je hebt het tegen God. Christus de gekruisigde. Vertel hem dan over de pijn die er in je hart is. Tegen Christus die gepijnigd is zelf. En wat je ziet dan aan het kruis, Gods toorn over het kwaad en onrecht in deze wereld. Over alles wat niet klopt. Maar je ziet ook Gods liefde en toewijding. Voor jou en voor de wereld. En ook overwinning. Want uiteindelijk is het een leeg kruis. Zoals hier achter mij ook. Als je gaat luisteren naar God. Als jij op je wachtpost gaat staan. Voor het kruis van Christus. Dan zal Gods antwoord aan jou altijd te maken hebben met de kruisdood van Jezus en de opstanding. Gods overwinning. Zo kan het voor jou zijn vandaag, al zal de vijgenboom niet bloeien, toch zal ik juichen voor de Heer. Want hij is opgestaan. En in zijn opstanding ligt mijn leven. Geborgen bij God. En hij leeft in mij. En mijn leven op aarde, hier leef ik, geborgen in God. Voor hem die zich heeft prijsgegeven voor mij en die mij lief had en lief heeft. En wat dan nodig is, en dat kan nog veel meer zijn dan wat ik nu heb gezegd natuurlijk. Wat God tegen je kan zeggen vanuit kruisdood en opstanding. Maar wat dan nodig is, is dat God dat wat je misschien wel kunt weten met je hoofd, wat daar gebeurd is. Maar dat hij echt dat laat zakken in je hart. En dat is het werk van de Heilige Geest. We zeggen vaak, het is iets, nou ja, zoals ik het net zeg, het is het wat je in je hoofd wel weet, maar wat zakken moet in je hart. Maar dat is werk voor de Heilige Geest. En absoluut iets waarvoor je mag bidden. De Heilige Geest maakt dat wat Christus heeft gedaan, kruisdood, hopeloos, zwart, dood, doodlopend, omgezet in opstanding, in leven, in hoop. Dat krachtige, dat bijzondere, dat hij dat in jouw hart legt, dat is het werk van de Heilige Geest. En wat de Heilige Geest in je hart wil doen. En waarvoor je mag bidden. Van God, laat dat gebeuren. Dat geheim, wat daar gebeurd is. Dat het ook werkelijkheid wordt in mijn hart. En in allerlei gebieden in mijn leven. Ook daar waar ik het moeilijk vind. Juist daar. Ga op je wachtpost staan. Maar misschien sta of zit je daar nu wel. En zegt God tegen jou, jouw leven ligt in mijn hand. Want wie in de beschutting van de Allerhoogste woont en overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende, zegt tegen de Heer, mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God, op u vertrouw ik. Roep je mij aan, ik geef antwoord. In de nood zal ik bij je zijn. Psalm 91. Op je wachtpost staan om te luisteren wat God tot je te zeggen heeft, doe je bijvoorbeeld ook door voor je te laten bidden. Door een broeder of zuster. Iemand die je vertrouwt. Die voor je bidt. Want wat werkt God daar graag doorheen? Een broeder of zuster, een gemeentelid die voor jou bidt. Dat is een manier waarop de Heilige Geest graag wil werken. Omdat dat liefde is en omzien is naar elkaar. En als je vraagt, ik wil graag die vervulling met de Heilige Geest. Ik wil graag dat de Heilige Geest dat werk van Christus juist bij dat pijnpunt in mijn leven, dat die dood en de opstanding daar met kracht zal gaan spreken. Daar kun je voor bidden. Wachten op de Heer, vertrouwen op de Heer. Hoe doe je dat? Door God te blijven loven met het lied, onder andere in de kerk. Het liefst mooi, luid, juichen en jubelen. Met Christus in gedachten. En dat is niet je kop in het zand en doorbijten met verstand op nul. Het is juist niet. Het is die woorden van de liederen zingen met in je gedachten de hoop die komt vanuit de opstanding uit de dood. En soms is dat, hoe weinig ik er ook van begrijp, hoe weinig ik er ook van snap, toch prijs ik God. Vanwege de hoop die ligt in die kruisdood en opstanding. Wachten op de Heer, vertrouwen op de Heer, hoe? Door God de kans te geven tot je te laten spreken. Plekken op te zoeken waar dat gebeurt. Wat goed dat je hier bent. Want dit is toch een plek waar God ook tot je kan spreken. En door thuis ook zelf die Bijbel open te doen. Psalmen te lezen. En misschien wel als je voor het eerst Bijbel gaat lezen, zou ik zeggen, lees het evangelie van Marcus. Het evangelie over het leven van Jezus, waar van alles gebeurt aan Jezus. Waar je echt zicht krijgt op wie God is, door Christus. Lees het evangelie van Marcus en laat God ook zo, geef God zo de kans om tot jou te spreken. Door te geloven dat waar het menselijk dood en uitzichtloos is, hopeloos, zoals de dood van de Messias, het heeft iets hopeloos. Als Christus sterft, het is voorbij. Geen hoop meer, want het is dood. Maar dat dat precies iets is waar God iets nieuws kan beginnen. Dat tot je spreekt. Dat je door mag dringen. En het is soms een strijd om te kunnen ontvangen wat God wil geven. En dan lijkt het alsof God zich soms verstopt. Niet antwoordt. En als je dat kent, vele gelovigen zijn je voorgegaan. Vele gelovigen kennen dat, ik ook. Dat God zich lijkt te verstoppen en niet spreekt over een bepaald gebied in je leven, niet spreekt. Heel vaak, zo ken ik dat ook bij mezelf, is dat verzet in jezelf naar God wat eigenlijk gebroken moet worden. Of verzet naar God wat moet verdampen, wat God moet weghalen. Koppigheid, eigenwijzigheid, zelf een controledrang om iets aan iets vast te willen houden wat je eigenlijk moet loslaten. En overgeven aan God. Uit handen geven. Bid dat God je daar de kracht voor geeft. Bid dat God het laat verdwijnen. Dat hij jou helpt om los te laten wat je moet loslaten. Zodat je Gods liefde in je leven kunt gaan ontvangen. Want je wilt dat wat God gedaan heeft in Jezus Christus, dat dat steeds meer werkelijkheid wordt in je hart. Dat wil je. God is goed. Amen.